presentatie toelichting regionaal operationeel kader milieutoezicht. Ik wil mevrouw Tolsma en de heer Van Waardenburg vragen om de presentatie te komen verzorgen. U kunt aangezien, maar u heeft geen scherm nodig, u kunt het zo vertellen. Het is een presentatie, heb ik begrepen, dus dan gaan wij, dan mag u daar gaan zitten, maar u kunt ook, nou gaat u daar maar zitten. Ja, we hopen dat de combinatie, dat die inderdaad werkt. Ja, hij werkt helemaal goed.
Snap ik? Achteruit, vooruit is deze? Ja, precies. Hè? Ja.
Mevrouw Tosma, even voor de gang van zaken. U presenteert. Kan er tijdens de presentatie vragen gesteld worden? Of
prima.
Maakt u niets uit?
Okay, maakt mij niks uit, nee.
De vrijheid aan de commissie.
Oké. Okay. Nou, mijn collega, kijk eens, alle handouts zijn rondgedeeld. Nou, heel fijn dat u mij de gelegenheid wilt geven om Danny van der Waardenburg, mijn collega en mij, in uw midden te hebben. Om een toelichting te geven op ons regionaal operationeel kader milieutoezicht. Een hele mond vol. Een aantal jaren geleden ben ik ook in deze commissie geweest. Ik zie wel een aantal gezichten volgens mij ook wel, misschien wel van toen. Toen was de OTSOP, de omgevingsdienst, net in de opstartfase. Het Kwetingveld hebben we een boel besproken over, god, hoe loopt dat nu? En wat voor aanloopperikelen en dergelijke. En ik vind het heel leuk om nu weer bij jullie te zijn. We zijn inmiddels 5 jaar later. We hebben afgelopen zomer ons 5-jarig jubileum gevierd. Inmiddels zijn we ook toe, zou ik maar zeggen, aan volgende stappen. Volgende stappen die gaan over verdere professionalisering en verbetering van onze core business. En dat is vergunningverlening, toezicht en handhaving. Nou, ik zal me nog even kort voorstellen. Ik ben directeur van de omgevingsdienst. Tony Meulensteen, wethouder hier in Laarbeek, zit in ons dagelijks bestuur. Dus wij hebben wat vaker contact met elkaar. En uiteraard zit Tony ook in het algemeen bestuur. En ik heb aan mijn zijde Danny van der Waardenburg. Danny is bij de omgevingsdienst accountmanager voor de Peelgemeente. Onder andere voor de Peelgemeente. En dat betekent dat Danny zo weer op dagelijkse basis de contacten onderhoudt over hoe wij het werk uitvoeren in opdracht van de gemeente Laarbeek en de andere Peelgemeenten. Dus hij heeft veel contact met, of Danny heeft veel contact met de collega's hier in het gemeentehuis over de uitvoeringen van de opdracht. Nou, ik zei al, als je vragen tussendoor wil stellen, doe dat gerust. Het is toch wel handig, om ook voor deze presentatie, om even een stukje terug te grijpen op hoe wij begonnen zijn in 2013. Want dat heeft alles te maken met het verhaal van hoe wij toezicht en handhaving uitvoeren. En met welke middelen wij dat doen. Lean and Mean, dat was toen een belangrijk uitgangspunt voor de OTSOP. Er was in die tijd bij de gemeente in het algemeen best een stukje terughoudendheid. Als het ging om het neerleggen van taken bij de diensten. U weet dat misschien nog wel. Er was niet zo meer een vrijwillige keuze. Maar het was meer opgelegd vanuit de Rijksregels dat er een omgevingsdienst moest komen. En dat betekende ook dat de gemeente en de provincie een stukje taakuitvoering op het gebied van toezicht, handhaving en vergunningverlening over moesten dragen aan de omgevingsdienst. Nou, veel gemeenten hebben daar toch enige terughoudendheid in betracht. Wilden er een beetje de kat uit de boom kijken. Van god, hoe loopt dat nou allemaal? Sommige gemeenten hebben ook medewerkers ingebracht. Overgedragen aan de omgevingsdienst. Nou, en het budget wat mee overging was ongeveer precies genoeg om die ene of twee medewerkers qua kosten af te dekken. Zo was een beetje de situatie waarmee wij gestart zijn. Nou, er was veel discussie ook over het basistakenpakket. Hè. Wat zijn dan die taken die de gemeente verplicht over moeten dragen aan de omgevingsdienst? Daar hebben we heel veel discussie over gevoerd. Nou, uiteindelijk in 2017 hebben we die discussie kunnen beslechten. Omdat er toen een besluit is verschenen. Het besluit omgevingsrecht van de Rijksoverheid. Waarin dat minutieus staat beschreven. Wat zijn basistaken en wat zijn verzoektaken of thuistaken. Die de gemeente in alle vrijheid zelf kan uitvoeren. En er was ook geen compleet beeld van het inrichtingbestand. En de inrichtingsbestand, daarmee bedoelen wij dus de bedrijven waar het eigenlijk over gaat. Wat zijn dan die taken? vaak, wat zijn dan die bedrijven? Waar zitten ze precies? Wat zijn precies de risico's? En dat komt omdat bij sommige gemeenten was het inrichtingenbestand best aardig op orde. Maar bij veel gemeenten was dat toch niet zo goed op orde. En dat had weer te maken met een wijze van toezicht houden in die jaren door de gemeente zelf. In die jaren voordat de omgevingsdienst is gekomen. Bij sommige bedrijven, daar kwamen de gemeentelijke toezichthouders best wel regelmatig. Nou, daar was een goed beeld van. Maar er waren ook bedrijven waar in jaren, 10 jaar, soms 15 jaar, niemand meer was gekomen. Nou, heb je dan nog een goed beeld van wat die bedrijven eigenlijk inhouden? Hoe het zit met hun vergunningssituatie? Ik zei net al, een defensief geformuleerd gemeentelijk werkprogramma. Een beetje de kat uit de boom kijken, kleine budgetjes, net genoeg om de mensen die overgingen af te dekken, om daar de kosten van af te dekken. En dan zien we wel een beetje hoe het loopt. Dat was een beetje de houding van toen. En ook beperkte mandaten en budgetten, maar ook grote verschillen tussen de gemeenten. Dus er waren gemeenten die zeiden van, nou, wij dragen alle taken con amore over aan de omgevingsdienst. En dat betekent ook dat de omgevingsdienst ook, zou ik maar zeggen, zelf een stukje kon kiezen en programmeren als het ging over toezicht en handhaving. Maar ook veel gemeenten die zelf met een lijstje aan het begin van het jaar een lijstje maakten, zeiden van, nou, wij denken dat dit de bedrijven zijn waar het goed is om een controle uit te voeren. Succes ermee. En als je een hercontrole wilt doen, omdat zaken niet in orde zijn, eerst even bij ons melden of wij het er wel mee eens zijn dat er een hercontrole wordt gedaan. Of als er bijvoorbeeld gehandhaafd moest worden, omdat de overtredingen toch best wel aanzienlijk waren. Nou, dan willen we toch graag zelf als gemeente een besluit overnemen of we die handhaving wel echt gaan doorpakken. Dus daar zaten dus best wel grote verschillen in aanpak. Nou, een traditionele taakgerichte wijze. We kregen dus lijstjes aangereikt en daar gingen wij mee op pad. Checklistje erbij en er werd dan een klassieke, een vrij beperkte waarborgcontrole mee uitgevoerd. Maar niet echt kijkend naar van waar zitten nou echt de risico's. En als we nou naar zo'n bedrijf toe gaan, denken we dan van tevoren goed na over welke aspecten nemen we wel mee. En welke aspecten hoeven we misschien in deze controleronde wat minder naar te kijken. En ook dat was ook weer heel verschillend tussen de ene gemeente en de andere gemeente. Nou, wij werken voor 21 gemeenten en de provincie. Dus u kunt zich vast voorstellen wat voor heel gedifferentieerd beeld dat dan gaf, zou ik maar zeggen, over en wat voor ingewikkeldheden dat met zich meebracht als het gaat om het bepalen van hoe je een bepaalde werkwijd en een bepaalde kwaliteitsstandaard wilt neerzetten. En tot slot, ja, toch ook wel een lastige, dat level playing field. Dat was dus de reden waarom omgevingsdiensten zijn opgericht. Het ministerie wilde graag, de Rijksoverheid vond het belangrijk dat bedrijven, bepaalde type bedrijven met bepaalde milieurisico's in de ene regio op dezelfde wijze gecontroleerd zouden worden en behandeld zouden worden als in een andere regio, in de ene gemeente op dezelfde wijze als in de andere gemeente. Gelijke monniken, gelijke kappen. Maar dat is natuurlijk wel lastig, als u bedenkt de wijze waarop wij toen aan de slag zijn gegaan. Nou, in 2015 hebben de besturen van de 3 omgevingsdiensten in Brabant zijn bij elkaar gekomen en hebben gezegd van, goh, we zien dat nou zo aan, hoe onze omgevingsdiensten hun best doen op, zou ik maar zeggen, op deze wijze het toezicht en handhaving in te vullen. Maar willen we dat wel? Willen we dat niet op een veel slimmere manier? Willen we niet dat onze euro's, want dat is natuurlijk ook wel een belangrijke drijver, willen we niet liever dat onze euro's daar terechtkomen waar ze ook het meest opleveren in termen van beheersing van milieurisico's? Dus zou het niet op een bepaalde manier veel slimmer aangepakt moeten worden. Risicogericht, informatie gestuurd en niet op basis van de lijstjes waarbij je dus, zou ik maar zeggen, de bedrijven die te goede trouw zijn, die een prima milieu- en kwaliteitsbewustzijn hebben, een veiligheidsbewustzijn hebben, die behandel je eigenlijk op dezelfde wijze als, zou ik maar zeggen, de cowboys in dezelfde branche. Zou daar niet veel gedifferentieerder opgetreden moeten worden? High trust, high penalty. Dus de bedrijven die het goed doen, nou, dan kun je een hele andere benadering toepassen als de bedrijven waar je eigenlijk stevig bovenop zou moeten zitten, omdat ze helemaal geen veiligheidsbewustzijn en milieubewustzijn laten zien. Tweede punt, uniformering. Kunnen we het ook efficiënter doen? Dus u kunt zich voorstellen, als wij op 21 keer voor onze gemeente in de regio steeds ongeveer hetzelfde moeten gaan uitvinden. Ja, dat is niet altijd handig. Dan is het slimmer om dat dan ook weer in één keer te doen. En u kunt zich ook voorstellen dat als wij toezichthouders hebben die in de ene gemeente op een bepaalde manier moeten werken, en de gemeente stelt er allerlei hele bijzondere eisen aan, dat het voor ons niet zo gemakkelijk is, dan zijn we dus niet zo flexibel, om die toezichthouder ook in een andere gemeente te laten werken. Want die andere gemeente stelt weer andere eisen, wil weer andere dingen rondom het werkpakket en dergelijke. Dus dat belemmert ons, zou ik maar zeggen, in de flexibiliteit en dus ook in het efficiënte werken. Dus daar wilden we ook graag op een andere manier aanvliegen. Kunnen we het effectiever doen? Hoe gaat het met de samenwerking met de handhavingspartners in de regio? Nou, in 2013 stonden we daar nog helemaal aan het begin. Hè. Wie zijn onze handhavingspartners? Inmiddels hebben we, denk ik, best al een aardige verstandhouding opgebouwd. Met bijvoorbeeld de waterschappen. Denk ook aan de omgevingsdienst, andere omgevingsdiensten in Brabant. Maar ook, zou ik zeggen, in de landen. Denk ook aan het NVWA. Hè, zo'n thema rondom de mestfraude. Hè. Dat is een thema waarin de NVWA de omgevingsdienst opzoekt. Van, hey, kunnen we daar samen in optrekken? Maar ook bijvoorbeeld, wat hier in het Peelgebied actueel is, het PIT-team. Daar zitten ook een aantal handhavingspartners in. Kunnen we daar op een slimme manier informatie uitwisselen, zodat we heel gericht op zoek kunnen gaan naar illegaliteit, naar criminaliteit, naar zaken die gewoon hier, zou ik maar zeggen, de veiligheid en de gezondheid bedreigen in de regio. Kan het effectiever? Kan het ook doelgerichter? Als het gaat over een regionale, van de aanpak van de regionale problematiek. Denk bijvoorbeeld aan als je een bepaalde branche wilt gaan aanpakken. Nou, wij hebben enorm veel plezier van, zou ik maar zeggen, andere omgevingsdiensten in de landen die ons voor zijn gegaan als het gaat om een branchegerichte aanpak. Nou, als wij voor een branche die in de 21 gemeenten aanwezig is, en we gaan al die bedrijven bezoeken, nou, dan is het handig als je op één punt binnen onze dienst voor die hele bedrijvenreeks in al die 21 gemeenten, zou ik maar zeggen, daar een bepaalde aanpak voor ontwikkeld. We denken bijvoorbeeld ook aan een thema als energie. Vorig jaar hebben we de omgevingsdienst een subsidie gekregen van het ministerie van INM om dan voor het eerst met elkaar op zo'n belangrijk thema toezicht op energiebesparing. Daar hadden de meeste gemeenten, de omgevingsdienst, nog nooit een opdracht voor gegeven. Nu hebben we, dankzij die subsidie, een aantal medewerkers, toezichthouders, echt geschoold op dat terrein. Dat betekent dat ze dus in de 21 gemeenten heel gericht met dat thema energie met de ondernemers aan de slag kunnen gaan. Wanneer hou je ze de wortel voor? Wanneer geef je ze een advies? Maar wanneer ga je ook in de handhavende sfeer zitten? Maar dat vergt een bepaalde deskundigheid die je moet ontwikkelen. Nou, dat hebben we nou op deze manier kunnen doen. En daar hebben we heel veel profijt van als we dat voor de 21 op dezelfde manier kunnen doen. Nou, en ook werken aan dat gelijke speelveld. Hè. Het moet eerlijker. Toen wij in 2015 met de bestuurders bij elkaar zaten, toen waren er ook vertegenwoordigers van de Brabant-Zeeuwse Werkgeversfederatie. En die zeiden tegen ons van, ja, toezicht, handhaving vinden wij hartstikke goed. Maar punt 1, we willen wel een aantal dingen. Punt 1, we willen kwaliteit tegenover ons hebben. Dus we willen toezichthouders hebben die snappen waar het in onze branche over gaat. Dus geen toezichthouders die alleen maar kijken naar de brandblusser, et cetera. Als er bij ons, zou ik maar zeggen, veel ingewikkelde processen zitten. Hè. Dus we willen echt toezichthouders die zich verdiept hebben in onze processen. Procesindustrie bijvoorbeeld, chemie, noem maar op. Want dan moeten we echt als een spermingpartner kunnen zien. Maar we vinden het ook belangrijk dat er geen concurrentievervalsing plaatsvindt. Als de overheid, de ene overheid, de cowboys in onze sector, maar vrolijk hun gang laat gaan. Terwijl de andere bedrijven in dezelfde branche in feite veel toezichtslast hebben van diezelfde overheid. Dus breng dat, harmoniseer dat meer. En we willen graag die eerlijke aanpak. Dat hebben we ons in onze oren geknoopt. Nou, en tenslotte, een belangrijke reden om naar een andere manier naar toezicht te kijken is dat er in 2017, die is datzelfde besluit omgevingsrecht waar ik het zojuist al over had, dat regelde niet alleen tot ons plezier wat de basistaken zijn, maar ook is daarin vastgelegd, het is wettelijk verplicht, dat de besturen van de omgevingsdiensten samen een nalevingsstrategie moeten afspreken, hè? Dus een uitvoeringsbeleid moeten formuleren op het gebied van toezicht en handhaving. En er komt nog achteraan vergunningverlening en er komen nog een aantal andere thema's achteraan. Dus dat betekent, besturen van omgevingsdiensten, u moet aan de slag. Nou, wij wilden dat heel graag in een interactief traject doen, want wat je dan gaat afspreken met elkaar, luistert natuurlijk heel nauw. Wij hebben natuurlijk onze professionele inbreng daarin, dat mag je van ons verwachten. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei, zou ik zeggen, regionale thema's die in deze regio spelen en die misschien minder spelen in bijvoorbeeld een Midden- en West-Brabant, hè, als je daarmee gaat vergelijken. Dus die regionale thema's vonden wij heel belangrijk dat onze bestuurders ons aangaven, wat is dat dan? Wat zijn dat dan voor thema's? En daarnaast zijn er ook nog lokale thema's. En die zijn ook belangrijk om mee te nemen. En die lokale thema's zijn wellicht in de Peel, en dat kan ik me zomaar voorstellen, anders als bijvoorbeeld in het stedelijk gebied. Hè, als je kijkt naar de gemeente vlak rondom Eindhoven. Dus hoe gaan we daar nou ook ruimte voor creëren? Dus de besturen zijn aan de slag gegaan met ons in een aantal sessies. Dat noemen we dan werkconferenties in het algemeen bestuur. Om samen met elkaar te benoemen van, hey, wat is dan de regionale omgevingsanalyse? Hè, hoe zien wij onze regio? Wat vinden wij belangrijk? En ook de regionale risicoanalyse. Hè, dus wat vinden wij nou ook zo'n belangrijke risicovolle omstandigheden die een bepaalde zwaarte krijgen? Denk bijvoorbeeld aan thema's als afval of afvalwater, maar ook bodem. Energie is daarin ook genoemd. Geluid, geur, lucht, dat soort zaken. Nou, dan krijg je ook de regionale prioriteiten. En dan rolt daar uiteindelijk, als je die zaken combineert met elkaar, rolt daar dan het regionaal operationeel kader uit.
Ik heb een vraag. U zegt, regionaal hebben we daar verschillende eisen voor en richtlijnen. Maar ik neem aan dat de richtlijnen landelijk opgelegd zijn. Dus er zou in feite voor iedereen hetzelfde moeten zijn.
Er zijn natuurlijk, tuurlijk zijn er landelijke richtlijnen op een groot aantal terreinen. Maar als je een controle gaat uitvoeren, is het een illusie om te denken dat je altijd aan alles, al die wetgeving zal ik maar zeggen, op alles gaat controleren. Daar maak je keuzes in. Anders zou je voortdurend heel veel geld kwijt zijn als het gaat om toezicht en handhaving. Dus je maakt daar keuzes in. Dus je kiest met elkaar van, hé, wat zijn dan, als je kijkt naar deze branche van bedrijven, wat zijn dan de speerpunten? Afgezet tegen risico's en tegen regionale speerpunten die wij dan kiezen. Waar kiezen we dan voor waar we in ieder geval naar gaan kijken? Er zullen altijd keuzes moeten worden gemaakt. Nou, regionaal zijn er ook een aantal prioriteiten genoemd. En dat gaat er met name om prioriteiten waarvan het bestuur heeft gezegd, dit willen we ook echt regionaal met elkaar oppakken. Dus u ziet daar innovatie. Dat is een heel belangrijk speerpunt. Dus omgevingsdienst, jullie mogen best wel een stukje innovatiever doen. Meer data gedreven. Hoe zit het met je big data analyse bijvoorbeeld? Informatieuitwisseling. Hoe gaan we om met zoiets als high trust, high penalty? Illegaliteit. We hebben ook een belangrijk thema in onze regio. Nou, het energieakkoord begon 2016, 2017 ook echt te leven. Er werd echt een politiek issue, dus ons bestuur heeft gezegd, we vinden ook dat die aandacht voor klimaat en voor energiebesparing, want dat loopt dan via vergunningverlening, toezicht en handhaving, vinden we echt een belangrijk thema waar de omgevingsdienst naar zou moeten kijken als we kijken naar bedrijven. Nou, geluid, evenementenbeleid, de ontwikkeling in het buitengebied, veehouderij uiteraard in deze regio met heel veel agrarische gemeenten, ketenaanpak en fysieke veiligheid. En er zijn er wel meer thema's genoemd, bijvoorbeeld ook een thema als leefbaarheid. Maar daarvan hebben de bestuurders gezegd van nou, we vinden leefbaarheid een belangrijk thema. Maar dat vinden we eigenlijk minder geschikt om dat op regionale schaal met elkaar afspraken over te maken. Dat vinden we meer lokaal. Daar willen we echt lokaal specifiek de kleuring aangeven hoe we in Best of in Laarbeek of in Helmond, zou ik maar zeggen, die aandacht willen geven aan de leefbaarheid. En dat betekent bijvoorbeeld dat in de ene gemeente een thema als bijvoorbeeld horecacontroles heel belangrijk is. En andere gemeenten speelt dat gewoon veel minder. En dus gaan we daar ook bijna niet, ook al zit er misschien wel wat horeca, zullen we niet zozeer naar de horeca gaan kijken. Om even een concrete vertaling daarvan te geven. Nou, dan kom je aan een aantal risicocategorieën. Hoog, gemiddeld in laag. En die risicoklassen die hanteren we dan ook in het uitvoeringsprogramma. Je krijgt dan een aantal branches van bedrijven die als hoog risico worden geclassificeerd. En dat betekent dat we daar nog steeds periodiek, planmatig, met een bepaalde frequentie, dus een aantal keren in de zoveel jaar of één keer in de zoveel jaar, gaan we naar die bedrijven toe. En daar maken we een programma voor. Dan de gemiddeld risicoklasse. Nou, daar zeggen we van nou, daar gaan we meer thematisch naartoe. Hè? Dus bijvoorbeeld een bepaalde branche. Nou, als we naar die branche toe gaan, op welke specifieke speerpunten gaan we dan naar kijken? Maar het kan ook zijn, in feite, en een branche doe je ook niet ieder jaar. Hè? Je kan ook eens zeggen, nou, deze branche doen we dit jaar. En dan gaan we volgend jaar naar een andere branche. Het kan ook zijn dat er dan uit zo'n branchegerichte aanpak, bijvoorbeeld een aantal cowboys opduiken. Of we zeggen van nou, maar die laten we niet lopen. Daar gaan we ook volgend jaar een aantal keren naartoe. En het jaar erop waarschijnlijk ook nog. Net zo lang totdat ze de zaak op orde hebben daar. Dus het kan beginnen met een brancheaanpak. Maar vervolgens kan het uitmonden in een toch een aanpak waarin zo'n bedrijf met een bepaalde frequentie wordt bezocht. Om ervoor te zorgen dat de boel op orde komt daar. Nou, en tenslotte dan de laagcategorie bedrijven. Nou, daar doe je in principe niet veel aan. Hooguit als er bijvoorbeeld op een gegeven moment klachten zijn. Het kan ook een steekproef zijn of bepaalde signalen kunnen er komen van u uit de samenleving. Waardoor er aanleiding kan zijn om toch nog eens ergens naartoe te gaan. Bijvoorbeeld horeca, sportkantines is wel eens genoemd. Nou, dat kan bijvoorbeeld een reden zijn voor een gemeente om te zeggen van nou, we willen toch wel eens een keer dieper doorgekeken hebben op die sportkantines. Wat gebeurt daar nou allemaal? Hoe zit het met de alcoholbeleid, geluidsoverlasten, feestjes en dergelijke. Maar dat is dan echt een lokale keuze.
Ik heb zelf ook een vraag. Ja. Hoe stemmen jullie dat af als andere instellingen ook onderzoek gaan doen? Bijvoorbeeld GGD, die zit op volksgezondheid. jullie zitten op andere aspecten. Is daar een goede afstemming op? Ja. Dat er geen dubbelwerk plaatsvindt?
Ja, we hebben steeds betere contacten. Hè. Dat heeft ook echt wel een beetje moeten groeien de afgelopen jaren. Maar inmiddels weten we elkaar heel goed te vinden. Er is zeer frequent contact met GGD, maar bijvoorbeeld ook met waterschappen. We krijgen ook vaak ook bijvoorbeeld signalen vanuit waterschappen. Van hé, wij zien hier iets in ons, in ons afwateringsstelsel. Daar is iets aan de hand. Nou ja, dat is voor ons dan aanleiding om uit te rukken, zal ik maar zeggen, en te gaan bij een bepaald bedrijf of bij een aantal bedrijven, als we het niet precies weten, te gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Dat geldt ook voor de veiligheidsregio, daar hebben we ook afstemmingscontacten mee. Als het gaat bijvoorbeeld rondom toezicht op brandwerendheid en brandveiligheid bijvoorbeeld. Maar ook de NVWA, dus ook de landelijke inspecties, ILT, het is een steeds breder spectrum van partijen waar wij gewoon toch steeds betere contacten mee onderhouden. En dat is absoluut waardevol. Het gaat over informatieuitwisseling en dubbel werken voorkomen. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Dat lukt ook niet altijd om echt die programmering goed op elkaar af te stemmen. Maar we hopen, als we nu echt naar een goed programma kunnen komen, als we weten bijvoorbeeld van nou, we gaan dit jaar naar deze branche toe, ja, dan weet je ook wat je gaat doen. En dan is het ook makkelijk om te denken van hey, dit gaat over gezondheid. Laten we even kijken hoe de GGD hierin zit en wat zij ons nog aan waardevolle informatie kunnen meegeven voordat we naar zo'n branche toe gaan.
Ja, voorzitter, een ander vraagje. Welke bedrijven gaan jullie bezoeken? Gaan jullie bedrijven bezoeken die Kamer van Koophandel zijn ingeschreven? Of bedrijven die alleen maar een vergunning aangevraagd hebben voor de gemeente, dus die eigenlijk al welwillend geweest zijn? Er zijn ook een x-aantal bedrijven die dus helemaal geen vergunning aangevraagd hebben. Hoe kom je daar?
Precies. Nou, een hele terechte vraag die u stelt. Want in principe, ja, wat we weten, dat zijn de bedrijven die we kennen. Dat zijn de bedrijven die dus een vergunning hebben of die een melding hebben gedaan. En uiteraard hebben we die overzichten van bedrijven nu gematcht met bijvoorbeeld gegevens van de Kamer van Koophandel en nog een aantal andere bestanden. En zo hebben we met elkaar, en dat is best een hele slag geweest, een enorme inventarisatie gedaan om dat inrichtingsbestand, bedrijvenbestand op orde te krijgen. Ik wil nog niet zeggen dat we 100% op orde zitten, want ja, het fluctueert ook. Hè. Je bent er vandaag geweest en morgen kan een bedrijf weer een bepaalde activiteit bijvoorbeeld gaan ontplooien. Of bedrijven stoppen er ook mee. Hè, we hebben nu een traject intensieve toezicht in de veehouderij. Ja, en daar staat natuurlijk heel veel te gebeuren. Hè. Dus daar staat veel zou ik maar zeggen, op bewegen. Nou, dat is natuurlijk belangrijk om dat in beeld te krijgen. Maar ja, we zijn ook van plan om de komende tijd in overleg met de gemeente bijvoorbeeld naar bepaalde bedrijventerreinen toe te gaan, waarvan we niet altijd goed weten wat er zit. Denk even aan het voorbeeld Helmond, wat geloof ik anderhalf jaar geleden heeft gespeeld. Brukers, zegt u misschien nog wat, dat leek een lege loods. Er was geen activiteit meer. Er was geen vergunning meer voor afgegeven voor dat bedrijf. Ja, dat blijkt dan toch 700.000 liter zuren te staan. Waar niemand meer naar omkeek. Dat begon te lekken, dat ging door de muren heen. Nou, dat is een heel groot probleem geworden. Uiteindelijk heeft de provincie daar, ja, dat bleek dan de provincie bevoegd gezag voor te zijn. En dat heeft de provincie ongeveer een miljoen gekost, om die rotzooi op te ruimen. Dus dat is voor de gemeente Helmond aanleiding geweest om nu aan de hand van een specifiek project, hè, rondom gevelcontroles en dergelijke, heel gericht, zou ik hier in beeld te gaan brengen van wat weten we nog niet? En wat zou daar achter die gevels kunnen zitten? Wat mogelijk een risico is op illegaliteit of bedrijvigheid zonder vergunning, maar waar wel degelijk een risico zit voor milieu, voor veiligheid en voor gezondheid. Dus het is een tweesporenbeleid. Nou, dit is een.
Maar de basis is dus eigenlijk.
De basis is wat we weten.
De vergunningverlening en de mensen die dus gewoon legaal ingeschreven staan.
Dat is wat we, zou ik zeggen, in de periodieke, reguliere controle kunnen doen. Maar als wij slim data gaan matchen met elkaar, en dat doen we nu steeds beter, en dat is ook een van de kernonderdelen, zou ik zeggen, van het programma waar we nu naartoe gaan, dan kunnen we ook bijvoorbeeld bepaalde stromen veel beter volgen. En dan krijgen we bijvoorbeeld een seintje van een omgevingsdienst bijvoorbeeld uit een ander deel van het land. Die zegt van, hé, dit bedrijf staat hier op het punt van vertrekken. Daar hebben we heel veel problemen mee gehad. We hebben gehoord dat ze in die gemeente iets willen gaan doen. Nou, en dan is soms in die gemeente, dat hebben we ook al aan de hand gehad, nog helemaal niet bekend, bij het gemeentebestuur niet aangemeld, bij ons ook niet aangemeld, dat er wat staat te gebeuren. Kijk, dan kan je heel gericht gaan rechercheren en kun je op tijd, dus voordat er ongelukken gebeuren, kun je al naar het bedrijf toe gaan om te zorgen dat als ze daar gaan landen in die gemeente, dat ze het ook op de juiste wijze doen en niet op een illegale wijze doen. En dat is veel meer de aanpak die we willen gaan kiezen. Maar in, de reguliere controles, zou ik maar zeggen, die we programmatisch gaan aanpakken, ja, dan gaan we naar de bedrijven die we in principe kennen en waar we een bepaald beeld van hebben. Nou, dit is een plaatje met heel veel kleurtjes. Hij zit niet zo heel groot, maar we zullen de presentatie nasturen, dan kunt u het wat begroten. De kolom, hieronder staan een aantal branches onder elkaar, een stuk of 40. En de rode categorie, dat is die hoogrisicocategorie. Dan moet u denken aan bijvoorbeeld afvalverwerkers, maar ook bijvoorbeeld veehouderijen, transport- en distributiebedrijven, chemische industrie, nou, dat type bedrijven. De oranje categorie, dat zijn dan de bedrijven met het gemiddeld risico. Als ik denk aan Laarbeek, denk ik dan aan bijvoorbeeld garagebedrijven, autodemontagebedrijven, benzinestations, metalectro, maar ook horeca. Dat zijn er hier toch nog altijd 364. Overigens van die hoogrisicobedrijven zijn er 286 in de gemeente Laarbeek. En die groene risicobedrijven, dat zijn dan echt de inrichtingen en de instellingen. Vaak zijn het instellingen die in de laagrisicocategorie zitten. Denk ook aan scholen bijvoorbeeld, verzorgingstehuizen en dergelijke. Nou, daar gaan we in principe niks mee doen. Tenzij er signalen zijn, meldingen zijn of er kan een andere bijzondere aanleiding zijn om met zo'n categorie bedrijven iets te gaan doen. Er zijn er in Laarbeek 538, dus dan kom je samen op een totaal van ongeveer 1200 denien, zeg ik bijna. Ja. Oh, hier zijn de kleurtjes weggevallen, maar die kunt u wel op een sheet zien. Hoe deden we het en hoe gaan we het doen? Hebben we hier een beetje schematisch proberen weer te geven. In de linkerkolom is eigenlijk grosso modo de aanpak zoals we nu hebben. Als je kijkt naar het budget wat nu geraamd is vanuit de gemeenten voor toezicht en handhaving, dan zie je dat eigenlijk 80% van het budget, dat is het onderste blokje links, is eigenlijk voor de reguliere controlelijstjes. Dus de lijstjes van bedrijven die wij aan het begin van het jaar krijgen, daar spreken we wel wat over af met de gemeente, daar gaan we naartoe. En er zitten dus bedrijven bij die het goed doen, daar zijn bedrijven bij die het helemaal niet zo goed doen. Nou, dan ga je dan met een bepaalde vaste frequentie ga je daar dan heen. Nou, 10%, dat is middels blokje proactief, is dan voor bestuurlijke prioriteiten. En 10% is voor klachten en meldingen. Ja, wat zie je nou eigenlijk? Wat leert de ervaring? Dat door het jaar heen altijd veel meer bestuurlijke prioriteiten zijn, veel meer specifieke casuïstiek is. Er komt plotseling, ontpopt zich iets met klachten. Bijvoorbeeld hier vliegenoverlasten hebben we hier in Laarbeek gehad. Daar gaan dan opeens verschrikkelijk veel uren in zitten om dat op de goede manier op te lossen. Ja, dat is dan niet geraamd. Dus dan moet er gedurende het jaar moet er dan bijgeraamd worden door het college in overleg met de raad. Maar goed, dat hangt er maar vanaf hoe dat in iedere gemeente geregeld is. Als u daar vragen over heeft, dan kan de wethouder u daar alles over vertellen. En dan zie je door het jaar heen dat er gewoon bijgeraamd moet worden. En dat is eigenlijk standaard. Dat is niet alleen hier. Hè. En hier is het nog redelijk bescheiden. Maar er zijn gemeenten, daar gaat het gewoon 100% over de kop. Ja, en u kunt zich voorstellen, dat is niet altijd fijn natuurlijk. Want ja, dat plaats je dan, zou ik maar zeggen, gedurende het jaar voor de keuze. Maar ja, als we toch binnen dat budget moeten blijven en we vinden die bestuurlijke prioriteit echt heel belangrijk, ja, schrap die controles dan maar. Dus dan gaat er geschrapt worden in het onderste blokje van die 80%, om toch die bovenste 10% in te kunnen vullen. En waar gaan we naartoe? We gaan eigenlijk die reguliere controles, het gaat geen 80% meer zijn, maar dat gaat 30% zijn, omdat we veel gerichter gaan kiezen. Waar gaan we wel naartoe? En met welke intensiteit en waar gaan we niet meer naartoe? Een bedrijf wat het gewoon hartstikke goed doet, kan je misschien zeggen van nou, stuur jaarlijks maar je eigen kwaliteitsaudit naar ons toe. En dat is dan voldoende. Dan hoeven we daar geen uren meer in te stoppen om op locatie te gaan kijken met een checklist en dergelijke. Omdat het bedrijf heeft laten zien dat ze dat gewoon prima zelf aankunnen. Anderzijds, wat ik net al zei, er zijn ook cowboys onder de bedrijven. En daar wil je niet één keer per jaar naartoe, maar daar wil je misschien wel 10 keer per jaar naartoe. Om daar gewoon echt in het snotje te houden de boel opgepakt gaat worden.
Een vraag daartoe. Ja. U zegt cowboys, maar ook de bedrijven die het goed doen. Wordt de bedrijven er ook in geadviseerd hoe ze met de omgeving om kunnen gaan? Dat OTSOP daar iets in omgevingsdienst kan betekenen? Zeker. Door hoe ze moeten communiceren naar buiten toe? Of heeft daar de ook richtlijnen voor? Of gaan ze ermee aan de slag?
Ja, dat is zeker een zeer belangrijk aandachtspunt. Zeker ook met de omgevingswet op komst. En ik zal ook zeker toegeven dat vast nog niet al onze toezichthouders, zou ik maar zeggen, dat besef ook al tussen de oren hebben. Dus dat is voor ons ook echt intern een slag, omdat we weer in de breedte, om die competenties, om dat onze mensen weer goed aan te leren. Maar in die hele ingewikkelde zaken, daar zetten wij toezichthouders op die dat ook heel goed kunnen handelen. Die dus inderdaad ook met zo'n ondernemer een bepaald advies kunnen geven, of met de ondernemers ook, en met de omgeving samen ook het gesprek kunnen gaan voeren. Van hé, hoe kan zo'n probleem, hè, als er overlast ervaren wordt, wat kan een ondernemer eraan doen om ook met die buurt het goede te doen, het goede gesprek te voeren, misschien zelf ook een klachtennummer open te stellen bijvoorbeeld, waardoor de buurt zich ook serieus genomen voelt. Dus ja, die adviesrol die vinden wij zeker van belang voor onze toezichthouders. Nou, dat is 30%, 50%, het middelste blokje gaat al meer naar de bestuurlijke prioriteiten die er altijd zijn. Nou, denk bijvoorbeeld als het gaat over het agrarisch bedrijven, kan je denken aan bijvoorbeeld mestfraude, mestverwerking, uiteraard gezondheid, maar ook illegaliteit en ondermijning in bijvoorbeeld leegstaande stallen. De problematiek rondom de luchtwassers, de combiluchtwassers die toch niet doen wat ze hadden moeten doen. Verscherpt toezicht op probleemlocaties, van alles en nog wat, wat dus ja, voort kan vloeien vanuit bestuurlijke prioriteiten. En bovenaan zeggen we, 20% ramen wij dan als budget voor klachten, meldingen en dergelijke. Want wat we nu vaak deden is, we hebben een registrerende klacht. Oké, en we registreren nog een klacht en nog een klacht. Maar dat moet natuurlijk veel slimmer gebeuren. Hè? Want nu zijn we in staat om al die informatie over de klachten, om dat prachtig mooi grafisch weer te geven. Wanneer komen die klachten? Daar kan je dus hele analyses op doen. Zie je daar bepaalde patronen in? Dat kunnen we met het bedrijf bespreken. Wat is daar aan de hand als je kijkt naar die analyses van dat klachtenpatroon? Nou, dat kan zo'n bedrijf ook helpen om veel gerichter op zoek te gaan naar maatregelen om bijvoorbeeld stankoverlast of geluidsoverlast of iets dergelijks te beperken.
Ik heb nog een vraagje, deze kant. Ik heb nog een vraagje over de preventie. Dus natuurlijk, dat kan een hele grote doos zijn. Daar kun je heel veel energie in steken. Jullie steken er nu 30% energie in. Maar ik kan me voorstellen dat je bij 21 gemeenten een aantal aspecten hebt die je dan in één keer doet voor alle 21. En gebeurt dat ook? Of wordt het dan of subregio of per gemeente nog gedaan?
Nee, dat is juist de kracht van dit programma, dat we dat dan voor de 21 in één keer doen. Dus we spreken het met z'n 21 af en dan gaan we het ook voor de 21. Als dat echt een regionale prioriteit is, gaan we dat op die manier doen. Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat een gemeente zegt, ja, leuk en aardig, die regionale prioriteit, maar voor mij is dat net niet genoeg. We willen net nog even wat extra's. Dat kan, maar dat is dan een stukje plus. Maar daar gaan we in principe niet van uit. Want we denken dat we het zo slim kunnen programmeren en zo goed de juiste risicoaspecten kunnen benoemen, dat daar in principe zou dat niet nodig hoeven zijn.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik had een vraag van, ik snap het verschil in de prioritering die je stelt. Hè, die stelt maar die vergt een hele andere aanpak. Hoe is de organisatie daar enigszins wel op ingericht? Want ik denk dat je dat toch, als je echt analyses moet gaan doen, moet je toch dan vraag je toch een ander type mens dan een checklist. Maar dat heeft niet iedereen in zich, om het zo te zeggen. Dus hoe gaat u de organisatie daarop inrichten?
Nou, dat is een uitstekende vraag. Daar zijn we natuurlijk de afgelopen jaar al wel langzamerhand mee begonnen. Toen wij begonnen hadden wij toezichthouders en vergunningverleners, zou ik maar zeggen, en nog wat adviseurs in dienst. We hebben inmiddels bijvoorbeeld iemand die ook geschoold is als het gaat over informatiegestuurde handhavingen, dus zo'n data-analyst. We hebben een aantal toezichthouders, die hebben daar ook de nodige opleidingen al voor gedaan. Maar inderdaad, wij zullen straks, als het ROC inderdaad omarmd wordt door ons algemeen bestuur, want dat ligt eind van de maand, ligt dat voor in het algemeen bestuur. En daarna zullen alle individuele colleges daar nog de afweging in moeten maken. Maar ja, dat betekent dat we vervolgens niet alleen maar een batterij toezichthouders binnen moeten gaan halen, wat ook al een hele kunst is. Maar we zullen echt goed moeten nadenken van wat voor type expertise zullen we dus binnen moeten halen. Inderdaad ook nog meer op het gebied van data-analyse. Misschien ook wel mensen die sterk zijn in bijvoorbeeld financiële analyse. Want dat breng je ook erbij. Hè. Je gaat ook breder kijken op een aantal aspecten dan SEC alleen maar het smalle pad van milieu. En dat wordt ook van ons gevraagd.
Voorzitter, ik snap de echt op de partijen, zeg maar, de bedrijven die risico's, echt de grote risico's vormen, dat is allemaal goed geregeld. Hè? Want er zijn natuurlijk, er zitten jullie bovenop en iedereen kent er ook de regels voor. Maar er zit natuurlijk een enorm grijs gebied van bedrijven die echt wel van goede wil zijn. En die denken dat ze allemaal goed voor elkaar hebben. Maar ja, die natuurlijk de onvolkomenheden die er zijn, gewoon ook door ongewetendheid is, of zijn. Die bedrijven, worden die van onderaf ook meegenomen door de OTSOP? Worden die ook informeerd van wat wordt er nou eigenlijk verwacht? Want ik kan me voorstellen dat jullie een branchegerichte thema hebben, zeg maar. Ja. En die ook vanuit de brancheorganisatie waar zaken aangeleverd krijgen. Daar ook die bedrijven verwachten, weten wat ze verwachten. En daar ook aan, die zullen er best aan mee willen helpen om zaken op orde te brengen. Want in Finland natuurlijk, als er een controle komt en ze beginnen op van alles te wijzen, dat is een ondernemer ook al meteen hak in het zand zet.
Ja.
Ja, en dan werkt het averechts. Als je van tevoren daar die mensen in kent en zegt van nou, dit verwachten wij voor jullie. Hè? En als het misschien ook wel kruisbestuiving, dan hebben we zaken die bijvoorbeeld in de agrarische sector, als energie speelt daar een grote rol, dat je die ook meeneemt in gewone bedrijven, zeg maar, waar energie minder belangrijk is, maar waar mensen ook denken van ja, misschien is dat ook wel iets voor ons, daar kunnen we ook iets aan doen. Worden die bedrijven dan van de voorkant al meegenomen, zeg maar, dat jullie al, zeg maar, een checklist meesturen van nou luister, wij willen eigenlijk over een half jaar bij jullie een controle doen en we verwachten eigenlijk van jullie branche op die en die zaken dat je daar bepaalde zaken in orde hebt.
Ja.
Dat ze al op voorhand al iets kunnen doen.
Ja. Prachtig mooie vraag, maar dat is inderdaad precies de aanpak die dan mogelijk wordt. Nu is dat nog niet mogelijk, omdat je steeds met de lijstjes en de controles zit. Maar als je inderdaad veel gerichter met zo'n brancheaanpak aan de slag gaat, is dit precies wat we willen. Dus we gaan ook naar een veel diverser toezichtsinstrumentarium. Dus je gaat niet meer alleen denken van nou, de toezichthouder gaat er naartoe, die gaat een lijstje langslopen. Bijvoorbeeld communicatie kan dan ook als een soort van toezichtsinstrument in worden gezet. Een mooi artikel in een brancheblad bijvoorbeeld. Persoonlijk heb ik ook, ik zit ook namens de Vereniging van Omgevingsdiensten Landelijk rondom het energiethema ook aan tafel met bijvoorbeeld MKB, VNO, NCW, dat soort partijen om met elkaar te bespreken van hey, dat energiethema bijvoorbeeld, belangrijk, hoe gaan jullie als VNO, NCW en MKB, hoe gaan jullie ook je verantwoordelijkheid nemen om ook die bedrijven erop te wijzen. Hoeven wij niet alleen te doen. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de brancheverenigingen zelf. Dus zo zitten we al met elkaar aan tafel. En dat kan dan veel meer concreet worden. In de volle breedte. Nou, even een paar voorbeelden uit de recente praktijk. Brancheprojecten die we al uitgevoerd hebben. Garagebedrijven. De transport- en distributiebedrijven. Gericht op innovatie en fysieke veiligheid. Nou, de energiebesparingsaanpak. Daar vertel ik daar straks al wat over. Risicovolle bedrijven, dat doen we ook Brabant breed met onze collega's van de OMB en de ODBN, de twee andere Brabantse omgevingsdiensten. Nou, en bestuurlijke prioriteiten, ook hier in Laarbeek, nou, diverse probleemlocaties waar we bovenop hebben gezeten. Industrieel, ook agrarisch, mestfraude, waarin we met de NVWA samen nu 20 bedrijven in de regio bezoeken. Nou, dat was ook meer in de klassieke aanpak was dat heel lastig, want de NVWA wil graag met ons samenwerken. Ja, en dan stonden wij voor de vraag, ja, kunnen we dat? Hoe moeten we aankloppen bij die gemeente? Waar die 20 locaties zitten, wil de gemeente ons daar alsjeblieft een opdracht voor geven. Nou, als je dit programma zo weer goed regelt, dan past dat daar allemaal binnen. En kunnen we voortvarend dit soort problematieken oppakken. Nou, vliegoverlast, ook een belangrijk thema in Laarbeek geweest. Nou, de inzet neemt gemiddeld toe. Waarom? Want wat gaat het nou kosten? Dat is natuurlijk ook een belangrijk vraagstuk, ook voor uw raad straks, waar u gevraagd zult worden om u daarover te buigen. Ik zei net al het inrichtingbestand. Ja, dat hadden wij in 2013 allemaal niet zo op orde. Inmiddels hebben we dat dus voor 90-95% met z'n allen wel op orde. En dan blijkt er opeens dat er 2000 extra bedrijven in de regio zitten. Dat is niet alleen Laarbeek, hè, maar dat is dus in de regio 2000 extra bedrijven. Nou, wat voor kengetallen hanteer je dan als je gaat berekenen van wat moet zo'n programma dan gaan kosten? Kengetallen in de zin van hoeveel uren heb je nodig om goed naar zo'n bedrijf te kijken, punt 1. En punt 2, hoe vaak ga je daar dan heen? 1 keer in de 3 jaar, 1 keer in de 4 jaar, 1 keer in de 5 jaar als rekenexercitie. Nou, dat hebben we met elkaar in verband gebracht. Hè? Dus een update, een geactualiseerd inrichtingbestand, wat dus veel groter was dan waar we vanuit gingen. Opgehoogde andere kengetallen en daar rolt dan een bepaald bedrag uit. Overigens, die kengetallen liggen in onze regio dan nog altijd lager. Zowel als het gaat over de frequenties als over de gemiddeld aantal uren die wij berekend hebben. Als bijvoorbeeld bij de andere Brabantse omgevingsdiensten of ook als je het met landelijk een aantal omgevingsdiensten vergelijkt. Dus wij zitten nog steeds, wij proberen het echt, zal ik maar zeggen, heel zuinig te zijn, zal ik maar zeggen. En het echt efficiënt te doen en heel kritisch te zijn op de kosten die we en de uren die we maken.
Een vraagje. Hè? Bedrijven die dus bijvoorbeeld herhaaldelijk in de fout gaan, hè? Worden die controle op controle, worden die gesanctioneerd in boetes waar jullie dus extra geld door binnenkrijgen?
Nou, wij krijgen er nooit extra geld. Want er kan een strafrechtelijke boete op worden gericht. Die komt niet bij deze gemeente binnen, maar die komt bij het Centraal Justitieel Incassobureau binnen. Maar er worden ook wel eens bestuurlijke boetes uitgedeeld. En die worden geïnd door de gemeente. Dus dat klopt. Ja. Wat is er ook gebeurd sinds 2013... Ik vertelde het net al, we zijn met een vrij smal budget begonnen. Vervolgens kwam de discussie van wat zijn nou basistaken. Nou, inmiddels bleken er toch meer basistaken te zijn dan aanvankelijk geraamd. Langzamerhand hebben ook steeds meer gemeenten verzoektaken bij ons neergelegd. Maar de budgetten voor toezichthandhaving zijn meestal niet zo navenant mee verhoogd. Dus eigenlijk zitten we in de situatie dat we eigenlijk met het bestaande budget, wat nog redelijk te herleiden is tot hoe we in 2013 zijn gestart, doen we eigenlijk, of wordt er veel meer van ons gevraagd. Hè? Dus een breder pakket aan basistaken, verzoektaken erbij, want de gemeenten kunnen dat vaak niet zelf. Die hebben vaak geen eigen toezichthouders meer in dienst. Dat kan ook niet als het gaat over de kwaliteitscriteria, want dat is gewoon te smal georganiseerd. Bijvoorbeeld maar asbesttaken bijvoorbeeld, hè? Dat is een basistaak. Ja, doe maar uit het toezicht- en handhavingsbudget. Er zijn ook nieuwe thema's bijgekomen. Bijvoorbeeld energie, zeer zorgwekkende stoffen. Gen-X hebben we hier ook in de regio mee te maken gehad. Grondwaterbescherming. En we hebben ook een aantal opslagen als het gaat over wat voor hercontroles, wat kost repressieve handhaving en ook die actualisatie van het inrichtingenbestand. Ja, als we dat willen met z'n allen, dan zullen we daar ook gewoon een reëel bedrag voor moeten opnemen.
Wat is dat dan? Ik snap het natuurlijk, ik snap het heel goed. Alleen in het verleden, toen dus allemaal aangesloten bij die opslag, toen zeiden we van best leuk, dan hebben we één bedrijf, doen we met z'n allen samen. Worden kosten gedeeld, dus in de loop van de toekomst wordt het goedkoper. Maar we zien alleen maar het tegendeel, we zien alleen maar dat het een heel stuk duurder wordt. Dus eigenlijk, vinden eigenlijk een rare manier van werken. Dus je doet met 21 gemeentes hetzelfde. Dat betekent dus dat je een aantal dingen maar één keer uit hoeft te voeren. Vervolgens snap ik dat je de eerste jaren van opstart nodig hebt. En dan zou je moeten zeggen van en nou wordt het goedkoper, want nou werken we zo effectief. Ik zie daar net helemaal de andere kant van. En ik zie nog meer bedragen en hogere bedragen die gemeentes moeten gaan bijdragen.
Ja, dat wil ik dan toch een ander beeld neerzetten. Wij zijn vanaf het eerste jaar, hebben we een taakstelling opgelegd gekregen van 3% per jaar. Dus we zijn van 2013, 2014... 2005 en 2016 uiteindelijk hebben we dus een 9% taakstelling opgelegd gekregen. En die hebben we netjes ingevuld. We zijn nooit bij u teruggekomen met we komen niet uit. We zitten in de rode cijfers. Integendeel, we hebben ieder jaar geld overgehouden. Het eerste jaar hebben we dat geld gebruikt om een weerstandsvermogen op te bouwen. En vanaf 2016 zijn we geld terug gaan geven. Dus vanaf 2016 en ook in 2017 hebben we de gemeente en de provincie, onze deelnemers, naar rato, van de opdracht die ze bij ons neer hebben gelegd, geld teruggegeven. En als je het zo gaat doorrekenen, onze controller heeft het laatst nog een keer voor me uitgerekend, zijn onze tarieven eigenlijk een procent of 7, 8 omlaag gegaan. Dat zie je niet altijd precies terug in onze begroting. Maar als je dat zo achter elkaar zet, met inclusief teruggaven, zie je dus dat het tarief verlaagd is. En verder heb ik u net proberen aan te geven dat er ook steeds meer werk naar ons toe komt. Het basistakenpakket is een stuk breder. De hoeveelheid inrichtingen is eigenlijk veel groter. Verzoektaken, doe ook maar bij de rotsop. Bouwen, dat is natuurlijk in Laarbeek een keuze geweest en dat doen nu ook steeds meer gemeenten. Dat kunnen we eigenlijk niet meer zelf. Laten we dat maar bij de rotsop neerleggen. U zult begrijpen, dat kunnen wij niet voor niks doen. Dus ook daar, dat betekent ook dat er dus budget mee overgaat. Dus we leveren ook veel meer diensten. Dus het wordt niet, het staat een groter bedrag denk ik in uw begroting, maar we leveren er ook veel meer voor dan 5 jaar geleden.
Hebben jullie wel een duidelijk beeld van door die extra taken, door die extra dingen die wij vragen als gemeente, hoe dat zich verhoudt de komende jaren? Want we hebben onlangs de begroting hier gehad, daar hebben we weer een significant budget extra geraamd zeggen van het komend jaar. Ja, we willen natuurlijk als raad wel weten van waar gaat er heen? Is dat nou eens in het deel? Of is dat de komende 2 of 3 jaar? En gaan we dan afvlakken? Of is het echt gewoon het beeld is nou de komende 10 jaar? Want daar wil ik eigenlijk wel een beetje voeding in hebben.
Wij weten het heel precies, maar ik denk dat Danny het nog veel preciezer weet. Kennishebbend van de Laarbeekse situatie.
Ja, het ligt natuurlijk ook aan de keuzes die een gemeente zelf maakt. Hè? Want hier hebben we het ook voor een deel over de verplichte taken die een omgevingsdienst moet uitvoeren. Daar is dit beleid ook voor ten aanzien van het onderdeel toezicht en handhaving. Dus de komende jaren zal op dat vlak het financieel gelijk blijven. En daarvoor ziet dit beleid ook in. Maar vervolgens is het wel weer aan een gemeente om keuzes te maken van wil ik nog extra andere taken onderbrengen bij een omgevingsdienst.
Ja, misschien ter aanvulling, voorzitter, want ik denk dat de vraag van Ton Weidewin ook bedoeld is, bijvoorbeeld voor bouwen. We hebben 2 jaar geleden wapentaken, vergunningverlening voor bouwen, overgedragen. En daar hadden we geraamd 150 vergunningen op jaarbasis. Daar hoort een bepaald bedrag bij. Als je dan in augustus constateert dat je er al 230 of 240 hebt, dan is het niet vreemd als de OTS op zich gemeente moet wel geld bij. En wij prognostiseren voor de komende jaren meer vergunningen dan we destijds ingekocht hebben. Dus daardoor is ook die verhoging ontstaan. Maar dat compenseert zich, weliswaar een half jaar nadien, in verhoogde opbrengsten van leges.
Nee, dat begrijp ik, maar als ik hoor dan voornamelijk ook de taken die zitten op handhaving en controles. Ja, dat doen we eigenlijk te weinig. Dus dat gaat meer gebeuren. Dat gaan we ook intensiever op aan de voorkant zeg maar, doen. Ja, dat kost allemaal geld natuurlijk. Hebben wij daar dus voldoende voor begroot komende jaar? En hoe verhoudt zich dat de komende jaren? Hebben we daar is dat een beeld waar we gewoon steeds meer terugkrijgen. Want je kunt niet zeggen, we gaan nou een jaar intensief controleren en volgend jaar ja, dan is het geld op, gaan we niks meer doen. Dus we moeten daar wel iets een beleid op maken, neem ik aan.
Nou, volgens mij heeft u met de begroting kunnen zien, dat hebben we vanaf 2020 in het kader van de ROK, regionale omgevingskader, dat er nog bij financieel opgeschaald moet worden. Maar het is natuurlijk uiteindelijk aan de raad om te zeggen van, ja college, dat vind ik wel een beetje stoer wat jullie doen, maar ik vind de helft ook voldoende. Maar dan spreken we wel af, als er ergens iets gebeurt, en we zijn er niet geweest omdat de raad die keuze maakte, dat we ook niet gaan wijzen.
Nee, maar dat doen verzekeraars natuurlijk ook. Hè. Je kunt ook je auto minder verzekeren, hè. Maar dat is natuurlijk geen optie. Wij moeten wel natuurlijk weten wat de risico's daarin zijn. Je kunt niet helemaal zomaar zeggen, dan gaan we maar de helft doen, zonder dat wij er iets van weten.
Maar ik denk dat het dadelijk met die staartjes die achteraan het zijn, eigenlijk heel duidelijk naar voren komt, waar de risico's liggen en waar de keuzes mogelijk liggen.
Ja, ik had zo'n gelijke opmerking.
Even kijken. Nou, dan even nog samengevat, wat betekent het ROK dan voor de gemeente Laarbeek? Toezicht op basis van landelijke, regionale en lokale prioriteiten. Een programma op basis van prioriteiten en data-analyse volgt dan een programma van te bezoeken locaties voor milieutoezicht. Het gaat om 1188 bedrijven, basistaakbedrijven en verzoektaakbedrijven. We creëren daarmee een regionaal gelijk speelveld en een signaalfunctie voor andere strijdigheden dan milieu. Denk ook aan RO, asbest, illegaliteit, drugslabs, nou ja, alles wat we tegenkomen, zeg maar, nemen we dan ook gelijk daarin mee. Dan even naar het financiële verhaal. Wat betekent dat dan precies? Nou, de realisatie 2017, dat betekent van wat is er in opdracht van Laarbeek uitgegeven voor toezicht en handhaving in 2017? Nou, dat is 110.000 euro geweest. Het programma voor 2018, dus wat geraamd is aan de voorkant, is 95.000 euro. We hebben net eventjes nog met elkaar gespart van waar zitten we nu qua realisatie? Het is inmiddels begin november. We zitten toch wel weer iets hoger, op ongeveer 120.000 euro. Ja, dat is dus zo'n situatie dat je zegt van ja, door het jaar heen zijn er bepaalde calamiteiten, bestuurlijke prioriteiten, zaken die gebeuren, waarvan je als gemeente kan zeggen, ja, maar dat kunnen we niet laten leren, omdat het toevallig even niet helemaal past bij ons budget. Hier moeten we gewoon op door gaan pakken. Ots op, ga aan de slag. Ja, dat soort zaken komen er dan dus bij. En ja, dan ben je dus genoodzaakt om tussentijds je budget bij te stellen. Nou, wat zou het... We hebben hier onderstaan ROK Basis, Basis Plus en ROK Totaal. Dat wil ik even graag toelichten. Want we hebben natuurlijk al die cijfers natuurlijk ook in ons algemeen bestuur neergelegd. En de meeste gemeenten, met uitzondering van Eindhoven en Helmond, moesten toch wel aardig financieel het been bijtrekken. En daar schrokken de meeste gemeenten van. En dat snap ik heel goed. Dus wij zijn met elkaar aan de slag gegaan. Van, goh, hoe kunnen we nou toch nog iets van keuzemogelijkheden inbouwen. Nou, we zijn tot de volgende opties gekomen. Een gemeente zou ervoor kunnen kiezen om alleen te zeggen van nou, ROK alleen voor de basistaken. Hè? Want in basistaken zijn verplicht om die uit te laten voeren. Het besluit omgevingsrecht schrijft ook voor dat zo'n ROK er moet zijn voor de basistaken. Dus een gemeente zou ervoor kunnen kiezen van oké, die verzoektaken, daar doe ik even helemaal niks aan. Of dat ga ik zelf doen. En alleen de basistaken breng ik onder de werking van dat regionaal operationeel kader. Tweede variant is ROC Basis Plus. Er zijn bepaalde branches, denk bijvoorbeeld aan de agrarische bedrijven, waar dieren zitten, waar die voor een deel basistaakbedrijven zijn, kippen, geiten, varkens. Maar als het gaat over koeien, dan is dat een verzoektaakbedrijf. Nou, je zou ervoor kunnen kiezen om te zeggen van nou, die hele branche waar zowel basistaakbedrijven als verzoektaakbedrijven, die gaan we onder die werking van dat ROC brengen. Dus dat betekent dat je ook een klein beetje verzoektaken meeneemt. En tenslotte heb je dan ROC totaal. Nou, dan heb je dus voor Laarbeek, ben je helemaal ontzorgd voor die 1188 bedrijven, basistaakbedrijven en verzoektaakbedrijven, die hier in deze gemeente gevestigd zijn. Dat betekent dat je ook nu zelf geen eigen toezichtsbeleid hoeft te ontwikkelen voor de verzoektaken. Want als je dit alleen voor de basistaken zou willen vaststellen, betekent dat dat je als gemeente zelf nog iets moet bedenken voor die verzoektaakbedrijven, want ook dat is immers wettelijk verplicht. En dat je ook zelf moet gaan nadenken, hoe gaan we dat dan doen? Want ja, dat toezicht hebben we dus niet bij de OLSOP dan neergelegd, maar waar dan wel? Gaan we dat dan weer zelf doen? Hoe gaan we dat organiseren? Dus dat zijn even de verschillende varianten en er horen ook verschillende prijskaartjes bij. €103.000 in het totaal zou dan zijn €184.000. En dat is het dan ook. En we hebben ook aangegeven in het AB. We snappen heel goed dat die sprong in dit geval heel groot is. Dus een groeimodel om bijvoorbeeld in 4 jaar naar dat maximale bedrag toe te groeien. Als de gemeente voor zou kiezen om voor het totaalpakket te gaan. En daarmee geheel ontzorgd is.
Voorzitter, een klein vraagje. Is er misschien ergens iets dat je dus kan zeggen van nou, dit valt in de ROC-basis. Een sheet dat we gewoon als raad of als commissie kunnen zien van nou, dit zijn de basisgegevens, die zitten er allemaal in. Dit is een plus en dat is dus totaal.
En bedoelt u dan het type bedrijven dat we daar
hebben? Ja, het type bedrijven, het soort bezoeken, het soort wat je moet doen. Dus ik kijk, als je zegt van de basis, dan pak je de basis en dan zeg je van ja, als ik een ziekenkostenverzekering heb, dan zeg ik van ik pak een basisverzekering of ik pak een basis plus.
Ja.
En dan die plus die staat dan extra omschreven waar je daar meer voor krijgt. En dat kan ik eigenlijk hier niet uithalen precies.
Ja.
Ik snap wel dat het totaalpakket controle is, maar hoe zit het precies in elkaar?
Ja. Nou, heel basic gezegd, zegt in feite iets over de bedrijven waar je dan naar gaat kijken. Dus de bedrijven die je wel meeneemt, is bedrijven waar je dan dus vervolgens dus niks aan doet. Dus als je zegt basis, dan hebben we het alleen over de basistaakbedrijven. Daar gaan we onze aanpak op leggen. En de verzoektaakbedrijven, daar doen we dan dus niks aan. Maar we kunnen daar een overzicht van maken, van wat dat is. Dat is er.
Ja.
Dat is er al zelfs. Krijgt u toegezonden?
Voorzitter. Ja, we hebben Laarbeek natuurlijk te maken gehad met heel veel handhavingszaken de afgelopen jaren. Dus intensief beleid opgevoerd. Dat zou natuurlijk dan door de preventieve werking moeten gaan dalen.
Ja, dat weet je niet.
Zou natuurlijk het mooie zijn, want je gaat een hanteren zeg maar, naar de letteren van de wet.
Aan de ene kant zou dat kunnen, maar aan de andere kant, je komt ook achter veel meer. Want je ziet veel meer. Je ziet bedrijven ook slimmer. Dus het zou ook zo wel eens kunnen zijn dat je, omdat je veel meer ziet, er ook meer misstanden op tafel boven water komen. Die we nu nog onder de radar
blijven. Dat klopt, maar dat was ook straks mijn opmerking van hoe is dan de voorlichtingstaak van het OTSOP naar die bedrijven toe om dat soort dingetjes te voorkomen.
Ja.
Dus of daar extra energie in gestoken kan worden.
Ja. Daar nemen we mee.
Voorzitter. Ik denk dat natuurlijk ook een bepaalde financiële druk in sectoren leidt tot cowboygedrag. Het hoort niet, maar dat is wel gewoon realiteit.
Ja.
Dus,
Nou, het laatste plaatje zijn ook heel veel cijfertjes. We wilden u toch ook niet onthouden, zou ik maar zeggen, hoe dat hele plaatje aan u uitzit, zou ik maar zeggen, voor alle gemeenten in de regio. Mocht u dat interessant vinden. Dat was eigenlijk het slot van mijn verhaal. Danny, wil jij nog wat aanvullen?
Dank je wel. Ik ga nog even rond of een vraag. Meneer Weideven en meneer Van Dijk. Meneer Weideven, u gaat de gang.
Ja, als we kiezen gewoon inderdaad voor het wettelijk, voor de basistaak, zeg maar, die we bij de OLSOP neerleggen. En de rest doen we zoals we nu eigenlijk ook doen. Dat is een cafetariemodel, zeg maar. Als we iets willen of iets kunnen, dan leggen we dat bij de OLSOP neer. En Wat biedt ons nou het voordeel, zeg maar? Want ja, daar zijn natuurlijk kosten die dan ad hoc komen, die we eigenlijk ook niet kunnen begroten, maar dan kunnen we wel een raming voor meenemen op basis van terugkijken naar wat we afgelopen jaar gedaan hebben. Maar wat biedt ons eigenlijk het afkopen, zeg maar, of de basis plus of de totaal gebeuren, wat biedt er nou een voordeel ten opzichte van hetgeen wat we nu doen?
Op dit moment heeft u alle basistaken en de verzoektaken allemaal bij de OTS op liggen. En daar proberen we nu ook al een bepaald gelijkluidend spoor voor af te spreken. Weliswaar is ook meneer nog niet helemaal conform met ROC, maar we hebben het wel helemaal in beeld. Als je daar een onderscheid in gaat maken, dan sta je punt 1 als gemeente voor de verplichting om zelf een uitvoeringsbeleid te gaan opstellen voor die verzoektaken. Dat moet je dan dus zelf doen. Dan moet je zelf gaan nadenken van ja, kunnen we dat dan? Dat kan dan eigenlijk ook niet meer door de OTS opgedaan worden. Want ja, wij werken met onze toezichthouders op de ROC-manier. En ik voel er persoonlijk niet zoveel voor om ook nog een aantal toezichthouders apart te houden die dan in een soort van cafetaria-model nog met lijstjes rond gaan lopen. Dus dat wordt een hele lastige. Dus ja, u zult dan zich toch moeten afvragen van ja, hoe gaan we dat dan op een andere manier organiseren. Dat er ook aandacht dan is voor die verzoektaakbedrijven of voor die calamiteiten of iets dergelijks. Als dat te maken heeft met verzoektaakbedrijven en niet met basistakenbedrijven.
Ja, als ik hier even heel vlug door de lijstje kijk. En dan zie ik dus eigenlijk best behoorlijke opmerkingen. Als ik bij de basis kijk, dan zeg ik van nou, Eindhoven 149.000, zeg maar 150. En dan zie ik Laarbeek 103. In verhouding tot het aantal inwoners vind ik dat klopt eigenlijk niet helemaal. En als ik dat door ga trekken naar de andere, zitten die verhoudingen ook links en rechts behoorlijk scheef. Als ik naar de gemeente Nuenen kijk met ongeveer hetzelfde aantal inwoners, met toch ook een behoorlijk bedrijventerrein erbij. Ja, die zitten nog weer lager.
Maar ja, het inwoneraantal is nou eenmaal niet de sleutel geweest op basis waarvan we deze bedragen. Dat heeft ook niet zoveel relevantie, want het gaat natuurlijk om het aantal risicorelevante bedrijven. En ja, in Eindhoven zijn daar dus blijkbaar relatief minder risicorelevante bedrijven. Die zitten in Helmond, die zitten in Son, die zitten in Geemert Bakel, noem maar op. En wat minder in Eindhoven zelf. Dat is juist. Dus inwoneraantal is niet de sleutel geweest. Maar ja, de risicogevoeligheid van de bedrijvigheid. En daar zitten er nogal wat van, ook hier in de peel.
Gewoon lukweg het lijstje kijk, dan heeft het eigenlijk hoofdzakelijk te maken met de agrarische sector.
Voor een groot deel te maken met de agrarische sector inderdaad, ja. Ja. Ja.
Oké, dankjewel. Voorzitter, ik weet niet of de wethouder nog een aanvulling heeft.
Voorzitter, ik had ook nog een tweetal
vragen. Oh, sorry, meneer Van Sint, gaat u gang.
Ik had nog een tweetal vragen. Eerst was eigenlijk van, ja, het klinkt misschien een beetje flauw, maar is er, als je nou met de 21 MRE gemeente, want ik ga uit dat dit de 21 MRE gemeente zijn, allemaal zegt, we doen een totaalpakket. Dus dan er sprake van een collectiviteitskorting. Ik chasseer maar even een beetje. Hè. Ik kom heel flauw over, maar ik bedoelde eigenlijk meer van kan je dan zeggen van, oké, nou dan kan ik mijn organisatie zo efficiënt inrichten. Ik kan een dusdanige opleiding dingen regelen, dat ik dan echt nog even kan zeggen, nou, ik kan dit effectiever doen.
Wellicht, maar dat moet de tijd uitwijzen. Kijk, we hebben natuurlijk ook gezegd, dit is, zou ik maar zeggen, een technische berekening, hè, op grond van inrichtingbestand, kengetal en dergelijke. We gaan ons AB voorstellen om ook mij te verplichten om na 2 jaar, hè, dus vlak voor de volgende bestuursperiode in 2021, een eerste evaluatie te doen van hoe werkt het nu uit? Punt 1, hè, klopt dat inrichtingsbestand? Hoe zitten we met de kengetallen? Moeten we aan een aantal knoppen draaien waarbij dingen anders kunnen, minder kunnen of misschien wel meer moeten? Dus we willen nadrukkelijk na 2 jaar al een belangrijk evaluatiemoment hebben om te bezien hoe het uitpakt. Want het zou ook maar zomaar kunnen zijn dat we misschien ieder jaar wel een stukje geld over hebben. Ja, dan is het natuurlijk onzin om dat geld dan bij ons te houden, maar dan geven we dat gewoon aan u terug en dan gaan we de boel verlagen. Maar ja, dat zullen we denk ik even moeten ondervinden hoe dat uitpakt.
Ja, dankjewel.
De wethouder? Oh, je hebt twee vragen, toch?
Ja, maar ik heb dus voldoende beantwoord. Dankjewel.
Nou, die collectiviteitskorting in feite. Je noemt hem weer een collectiviteitskorting, maar een aantal zaken die door ambtenaren gecontroleerd zouden moeten worden, waar je specifieke voor ambtenaren voor nodig hebt, kun je zelf niet meer bemensen. Daar moet je bijvoorbeeld 5 gemeenten samen 1 ambtenaar voor hebben, een specialistische taak erin. En die zitten al bij de OTS op. Dus daar zit eigenlijk al een stukje korting. Die kun je als gemeente zelf gewoon niet meer permitteren. Dus eigenlijk is het al een stukje, alleen knap, een goede handelaar wil nadien altijd korting. Maar,
Ik ga afronden. Dat zijn goede vragen gesteld. Bedankt voor de presentatie. U merkt ook wel dat men kritisch is over van, met name over de financiering, maar ook over de taken die daaraan gekoppeld is. En de raad, zeker de commissie, wil natuurlijk ook argumenten hebben waarom dan die stijging komt. Dus dat is een goede zaak, goede uitleg. Maar naar de toekomst toe, en dan denk ik dat ik wel namens de commissie spreek, dat dan zich vragen voor kunnen. Dan kunnen we altijd in beroep, natuurlijk op de wethouder, maar ook op u doen, om hier wat nader toelichting te komen geven. Om mensen mee te nemen in de hele discussie, want het is natuurlijk een materie die niet eenvoudig is. En die belangrijk is, gelet op de grote financiering die we daarvoor toch jaarlijks op moeten hoesten. Dankjewel. Dan